En zoals gezegd gaan wij vanavond naar Zacharia, waar wij inmiddels terechtgekomen zijn bij hoofdstuk 11. Zacharia hoofdstuk 11, waar staat: Doe uw deuren open, o Libanon, opdat het vuur uw cederen verteren. Huilt gij dennen, dewijl de cederen gevallen zijn, dewijl die heerlijke bomen verwoest zijn. Huilt gij eiken van Bazan, dewijl het sterke woud nedergevallen is. Er is een stem des gehuils der herderen, dewijl hun heerlijkheid verwoest is. Een stem des gebruls der jonge leeuwen, dewijl de hoogmoed van de Jordaan verwoest is. Alzo zegt de Heere, mijn God, wijd deze slachtschapen, welke bezitters hen doden en houden het voor geen schuld. En in ieder dergenen die ze verkopen zegt, gelooft zij de Heere dat ik rijk geworden ben, en niemand van degenen die ze wijden verschoont ze. Zekerlijk, ik zal niet meer de inwoners deze lands verschonen, spreekt de Heere. Maar ziet, ik zal de mensen overleveren, elk een in de hand zijns naasten en in de hand zijns konings. En ze zullen dit land te morzel slaan en ik zal ze uit hun hand niet verlossen. Dies heb ik deze slachtschapen gewijd, terwijl zij ellendige schapen zijn. En ik heb mij genomen twee stokken. De een heb ik genoemd liefelijkheid en de ander heb ik genoemd samenbinders. En ik heb die schapen gewijd. En ik heb drie herders in de maand afgesneden, want mijn ziel was over hen verdrietig geworden. En ook had hun ziel een walg van mij. En ik zeide, ik zal u lieden niet meer wijden, wat sterft dat sterven, en wat afgesneden is dat zij afgesneden, en dat de overgeblevenen de een des anderen vlees verslinden. En ik nam mijn stok liefelijkheid en ik verbrak dezelfde, tenietdoende mijn verbond, het welk ik met al deze volken gemaakt had. Dus werd het 10 dagen vernietigd, en alzo hebben de ellendigen onder de schapen die op mij wachten bekend dat het des Heeren woord was. Want ik had tot een lieder gezegd, indien het goed is in uw ogen, brengt mij loon en zo niet, laat het na. En ze hebben mijn loon gewogen 30 zilverlingen. Doch de Heere zeide tot mij, werpt ze henen voor de pottenbakker, een heerlijke prijs die ik waard geacht ben geweest van hen. En ik nam die 30 zilverlingen en wierp ze in het huis des Heeren voor de pottenbakker. Toen verbrak ik mijn tweede stok samenbinders, tenietdoende de broederschap tussen Juda en tussen Israël. Verder zeide de Heere tot mij, neemt u nog eens dwazenherdersgereedschap, want ziet, ik zal een herder verwekken in dit land dat gereed is om afgesneden te worden, zal hij niet bezoeken. Het jonge zal hij niet bezoeken. En het verbrokene zal hij niet helen. En het stilstaande zal hij niet dragen. Maar het vlees van het vette zal hij eten. En dezelfde klauwen zal hij verscheuren. Wee de nietige herder, de verlaten der kudde. Het zwaard zal over zijn arm zijn en over zijn rechteroog. Zijn arm zal ten enenmale verdorren. En zijn rechteroog zal ten enenmale donker worden. Tot zover. En ik ben geneigd me meteen te excuseren, want het is bepaald niet een fraai hoofdstuk. In ieder geval niet wat de inhoud aangaat. Men zou het hoofdstuk ook bij voorkeur lezen in samenhang met wat er nu verder volgt, hoofdstuk 12, hoofdstuk 13. En natuurlijk in samenhang met het voorgaande hoofdstuk waar nog boven staat, God zal Israël verlossen. Thema wat in de voorgaande hoofdstukken natuurlijk tamelijk uitgebreid aan de orde is gekomen. Niettemin, dit schriftgedeelte, wat we zojuist gelezen hebben hier in hoofdstuk 11, daarin is nauwelijks één positieve opmerking te vinden. Eigenlijk helemaal geen één. De enige die ik met veel moeite heb kunnen vinden was die van vers 11... De tweede helft van het vers, dan heb ik nog net iets positiefs. Waar staat, alzo hebben de ellendigen onder de schapen die op mij wachten bekend dat het des Heeren woord was. Er zijn dus toch nog een paar goede schapen van deze kudde, want daar komt het op neer. Maar meer positiefs heb ik er niet van kunnen maken. En dat, dat spijt mij altijd eigenlijk. Want het is zo'n nare verhaal waar we hier nou weer mee geconfronteerd worden. Maar niettemin, het is ook zelfs actueel. Het was actueel, in, niet zozeer in de dagen van Zacharia, maar wel in de dagen van de eerste komst van Christus. En het wordt ook tot op zekere hoogte althans actueel in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat kan niet missen. Want wat aangekondigd wordt, in elk geval in de eerste paar versen, in elk geval in de eerste drie versen, laat ik het zo zeggen, is de ondergang van het volk, dan wel de ondergang van de staat. Wij merken dat niet meteen misschien, en dat komt dan waarschijnlijk omdat er wat vreemde plaatsnamen gebruikt worden. Niettemin, ondanks dat Libanon genoemd wordt en Bazan, en eventueel de Jordaan in vers 3, gaat het wel degelijk om het Joodse volk als zodanig. Dat kan trouwens niet missen, Zacharia trad op onder het Joodse volk. Een Joods volk wat eigenlijk nog maar kort bestond in die dagen. Ik zeg het er graag bij, want ik hoorde gisteren nog weer notabene een Jood praten over dat het Joodse volk door Mozes verlost werd uit Egypte. Die weten het dus ook eigenlijk niet eens. Hè? Dat was niet het Joodse volk wat verlost werd uit Egypte, dat was het volk Israël. En een Joods volk bestond niet. Nou, de stam van Juda bestond, maar dat is nog niet hetzelfde als het Joodse volk. Het Joodse volk ontstond pas bij de splitsing van het Rijk, na de dood van Salomo, toen Israël van Juda werd weggenomen, toen bleef dus Juda, of Juda en Benjamin, met een stuk van Levi, bleef achter, en hier en daar een verdwaalde Israëliet uit een van de andere stammen, en dat heet sindsdien Juda, of gewoon het Joodse volk. En als Joods volk, ook in de zin van dat het een eigen Joodse godsdienst had, zo kwam het terug in de dagen van Zacharia uit de Babylonische ballingschap. En in die zin, in de godsdienstige betekenis van de term, bestond het volk dus nog maar zeer kort. En over dat volk wordt in deze profetieën, ik heb het nu meerdere malen gezegd, maar over dat volk wordt in deze profetieën een oordeel aangekondigd en dat gebeurt ook hier. Doe uw deuren open, o Libanon, opdat het vuur uw sederen verteren. En als je niet oplet, denk je dat dan Libanon in brand moet vliegen. Waar nog bij komt, staat, dat was het in die dagen niet. De naam Libanon wordt gebruikt voor het gebergte. Het gebergte van Libanon. Een bergrug. Dus niet de staat, maar een aanduiding van een bergrug noordelijk van Israël. Net zo goed als Bazan in vers 2 ook niet een staat is of was, maar een bepaald gebied, ook eveneens in het noorden van Israël, wat verder naar het oosten, maar daar gaat het nou niet over. En daarna wordt alsnog de Jordaan genoemd in vers 3. Maar neem niet weg dat al deze aanduidingen kennelijk worden toegepast op het Joodse volk, zoals uit de rest van de inhoud blijkt, zeg ik dan maar. Wat voorbarig wellicht, want je kunt er natuurlijk toch, als je wilt, vraagtekens bij zetten. Maar er is toch wel zoveel herkenbaar in dit hoofdstuk dat wij weten dat het feitelijk gaat over het Joodse volk. En dat het een en ander van doen heeft met wat wij dan noemen de eerste komst van Christus. Dat heeft te maken met de komst van de goede herder. En dat heeft ook te maken met die 30 zilverlingen natuurlijk uit vers 13. Die voor de pottenbakker geworpen zouden worden. En daar herkennen wij een verwijzing in naar het latere verraad van Judas. En daarmee via Judas een verwijzing naar het ongeloof of wellicht verraad van het Joodse volk. Want daar komt het op neer. Daar gaat het dus over. De reden dat niettemin buitenlandse namen gebruikt worden, is toch niet zo moeilijk te begrijpen. Libanon, namelijk in de eerste plaats, was het gebied waaruit de materialen afkomstig waren voor de bouw van de tempel. En er staat, doe je deuren open, o Libanon, maar u weet, een staat Libanon heeft geen deuren, het gebergte Libanon heeft geen deuren, maar de tempel heeft wel deuren. En de tempel was, wat het hout betreft in elk geval, gebouwd van de cederen van de Libanon. Zodat deze woorden zo gekozen zijn om inderdaad te verwijzen naar de tempel als zodanig. Want niet alleen Jeruzalem zou verwoest worden ooit, maar ook de tempel, en heel speciaal de tempel, zou verbranden. En dat is ook in, dat is ook twee keer gebeurd. Nee, twee keer zeg ik. Na Zacharia is het ook inderdaad gebeurd. Want sinds de eerste komst van Christus is inderdaad Jeruzalem verwoest en is de tempel verbrand. Dat is waar het over gaat. En dat is wat ongetwijfeld hier wordt aangekondigd. Bovendien, deze profetieën worden uitgesproken in de dagen van de bouw van de tempel. Die van Ezra natuurlijk, de tweede tempel om zo te zeggen. Als we die van Salomo tenminste als eerste rekenen. En verder is zo dat deze tempel, die gebouwd werd in de dagen van deze profeten, bij de terugkeer uit de ballingschap. Dezezelfde tempel is nooit verdwenen. Hoewel in de dagen van de Heer Jezus sprake was van de zogeheten tempel van Herodes. Niettemin, deze tempel uit Zacharia, zal ik dan maar zeggen, die is nooit verdwenen. Want wat er gebeurd is in de dagen van Herodes, is dat die tempel sterk uitgebreid is geworden door Herodes. Sterk verfraaid is geworden door Herodes. En voor een belangrijk deel werd die tempel die er daarvoor stond, min of meer steen voor steen, zal ik maar zeggen, afgebroken en vervangen. Dat wil zeggen, men telt wel weer een nieuwe tempel, want dat was zo de gang van zaken. Die van Salomo was de eerste, die van Ezra de tweede en die van Herodes de derde. Maar in werkelijkheid, die nummers 2 en 3 in deze opsomming, die losten elkaar niet af. De een ging namelijk in de ander over, zo is het geweest. De tempel is niet verdwenen en daarna heeft Herodes een nieuwe neergezet. Integendeel, hij heeft de tempel zodanig verbouwd dat het sindsdien een andere tempel heet, de tempel van Herodes. En voor degenen die vasthouden aan bijbelse systematiek, moet ik de nummering alleen nog wijzigen. Ik moet namelijk één tempel eerder beginnen, niet bij Salomo, maar bij Mozes. Namelijk de tabernakel, en u weet hoe dat gaat. Een eerste wordt altijd weggenomen. Eerste is altijd tijdelijk van aard. Dus de eerste wordt weggenomen. Dat was de tabernakel. Die was van voorbijgaande aard. Die kwam ook voorbij, zal ik maar zeggen. Die was draagbaar. Kwam en ging. Was de eerste. En zoals elke eerste verdwijnt hij. Daarna kwam de tweede. Dat had definitief zullen zijn, volgens de systematiek. Dat is die van Salomo. Daarna kwam de derde, dat was die van Ezra. En zoals het in de systematiek gaat, 3 en 4 horen altijd bij elkaar, vormen een geheel. En dat is bij de tempels precies zo gebeurd. Want die van Ezra ging betrekkelijk naadloos over in die van Herodes. Dan heb je de 4 gehad bij elkaar. En wij zijn de 5e. Want de 5e is gewoonlijk van andere orde en onzienlijk. Dat is elke 5e in de Bijbel. En het is in onze dagen dan gewoon de gemeente. En het Joodse volk klaagt dat er geen tempel is. Dat is altijd zo. Waarom die ellende? Omdat er geen tempel is, zeggen ze dan. En dat is een misverstand natuurlijk. Er is er wel één, maar die blieft men niet. Zo steekt het ongeveer in elkaar, hè? Nou goed, laat het die Bijbelse systematiek maar weer even los. Doe je deuren open, o Libanon. Maar dat net zo goed kunnen zijn, doe je deuren open, o tempel. Opdat het vuur uw cederen verteren. Want dat zou ook inderdaad precies zo gebeuren. En dennen is gewoon synoniem met cederen. Dus in wezen hetzelfde soort hout. Huilt gij dennen terwijl de cederen gevallen zijn? Waarom zouden de dennen huilen als de cederen vallen? Eenvoudig omdat dat dennen en cederen in vele gevallen gewoon hetzelfde is, hè? Wij zijn geneigd te zeggen dat cederhout is een hele goede soort dennenhout. Daar komt het op neer. Veredelde den. Dat is een ceder ongeveer, hè? Nou goed, laat maar zitten. Maar zo wordt er over gesproken. En verder moet ik zeggen dat ook gesproken wordt niet alleen over bomen, maar zelfs over het hele woud, het sterke woud. In het einde van vers 2. Waarbij aan de ene kant die cederen en dus die bomen in verband gebracht worden met de tempel als zodanig. Maar als ze daarna genoemd worden als woud, gaat het kennelijk om het volk als zodanig. U weet hoe dat gaat. Een boom is een beeld van de mens. Eventueel ook van een volk, maar in beginsel van de mens. En als in dat verband gesproken wordt over een woud, een bos dus, gaat het inderdaad over een heel volk. En via deze beeldspraak wordt aangekondigd het oordeel niet alleen over Jeruzalem en in het bijzonder de tempel, maar feitelijk ook over het hele volk. En hoewel het prachtige cederen waren, zal ik maar zeggen, ze zouden verbranden. En hoewel er sprake was van eiken van Bazan, dat schijnen dus de beste eiken geweest te zijn die je maar hebben kon. Het zou verbranden en dat is precies wat er gebeurd is. Je moet je daarbij voorstellen dat ook die tempel letterlijk weliswaar natuurlijk een stenen gebouw was, dat weten wij ook wel. Maar hoe steek je een stenen gebouw in brand? Ik zou niet weten hoe. Dat betekent dus dat er veel brandbaar materiaal aanwezig moet geweest zijn. En dat was uiteraard hout, zoals de Bijbel het ook beschrijft. Hè. En dus huilt gij eiken van Bazan, terwijl het sterke woud nedergevallen is. Of zal nedervallen, want verleden tijd of toekomende tijd, dat maakt allemaal niks uit, hè? Dat weet u. Hè? Hebreeuws maakt dat onderscheid niet echt. En dan staat er, er is een stem des gehuils der herderen, terwijl hun heerlijkheid gewoest is. Verwoest is een stem des gebruls der jonge leeuwen, terwijl de hoogmoed van de Jordaan verwoest is. Het aardige is dat hier meteen gesproken wordt over herderen en bovendien over jonge leeuwen. Waar het in werkelijkheid om gaat is gewoon over de leidslieden van het volk. Die beschreven konden worden als herderen. Ze zouden immers voor de kudde zorgen. En die beschreven worden als jonge leeuwen. En dat leeuwen staan voor koningschap op een of andere wijze. Dat is een algemeen bekende zaak, dacht ik. Maar beide beelden worden naast elkaar gebruikt. Want het volk zou in het oordeel komen. En de leiders zijn daar min of meer zelf verantwoordelijk voor. Het probleem is natuurlijk dat, zoals de schrift zelf ook zegt, de positie van dat volk in hoge mate bereikt is, niet door het streven van het volk als zodanig, maar door de leiders van dat volk. En dat wordt ook op vele plaatsen gezegd. Ook in andere profetieën wordt de verantwoordelijkheid voor de erbarmelijke positie van Israël inderdaad in de eerste plaats gelegd bij de leidslieden van het volk. Maar dat dat volk in een dergelijke positie is terechtgekomen, dat komt natuurlijk omdat de leidslieden van het volk niet werkelijk het belang van het volk op het oog hadden. Ja, natuurlijk, ik zei dus dat politici dikwijls niet het belang van het volk op het oog hebben. Ja, welk belang dan? Wel, hoef ik toch niet uit te leggen. Hetzelfde belang wat bouwvakkers ook op het oog hebben. Nee, we hadden het net even over de staking enzovoort. Dus daarom ligt dat nog bovenop. Hè? Maar wie het maar zijn mag. Gewoon eigen belang dus. Zoals in de profeten gezegd wordt, die herders weiden niet de kudde, maar de herders weiden zichzelf. Ze brengen niet de kudde bij het voedsel, ze zorgen dat ze zelf te eten hebben. En dus eten ze eventueel de schapen op. In plaats van ze te voeden. Dan moeten de schapen dus hen voeden. Dat is ongeveer de gedachte. Alsof de schapen er zijn voor de herder. Dat is dan het idee. En daarom wordt de verantwoordelijkheid voor de situatie van Israël, in het bijzonder van het Joodse volk, inderdaad gelegd bij de leiders van het volk. En de sterkste woorden die we de Heer Jezus ooit horen gebruiken, zijn ook inderdaad gericht tegen de leidslieden van die dagen. U weet wel, gij anderen gebroed, enzovoorts. Tegen het volk zelf sprak hij niet zo, maar tegen de leidslieden van het volk wel degelijk. Want de verantwoordelijkheid lag in hoge mate uiteraard bij hen. Nam de verantwoordelijkheid van het volk niet weg, daar gaat het niet om. Maar bij de leiders ligt dat zwaarder. En we vinden in dergelijke gedachten bijvoorbeeld ook terug. Misschien heb ik het al eerder aangehaald. Maar we vinden het ook terug in het Johannesevangelie. Moet ik even zoeken. Ik meen hoofdstuk 11. Ja, hoofdstuk 11, daar vind je de leiders van het volk namelijk. Johannes 11, vers 47. De overpriesters dan en de fariseer vergaderden de raad. Dat wil zeggen, de overpriesters uit de fariseeën. Het is maar één categorie. De fariseeën die horen tot de groepering van de fariseeën, dat is het, hè. De farizeeën en overpriesters zijn die priesters die zitting hebben in de raad. Dat wil zeggen in het Sanhedrin, de Joodse hoge raad. Hoogste rechtsorgaan. Hoogste regeringsorgaan ook feitelijk van het Jodendom in die dagen. Hoger was het niet. Maar die farizeeërse overpriesters vergaderden de raad, riepen het Sanhedrin bijeen en zeiden: wat zullen wij doen? Want deze mens, de Heer Jezus, dus doet vele tekenen. Indien we hem al zo laten, zij zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen bij de onze plaats en volk. Dat wil zeggen onze plaats en ons volk. Dus waar maken deze mensen zich bezorgd over? Niet over het volk, maar over hun eigen plaats, hun eigen positie in elk geval. En als dat volk inderdaad de Heer Jezus zou navolgen, theoretisch dan, stel dat het volk dat zou doen, ja, dan kun je de Joodse Hoge Raad naar huis sturen natuurlijk. Dan kun je alleen het concilie bijeenroepen, denk ik dan. Maar laat die maar zitten, hè, want die hoort er eigenlijk niet bij. Want als het hele Joodse volk de Heer Jezus volgt, dan ontstaat er een christelijk volk en dus niet een Joods volk. Niet Joods in de gebruikelijke zin van het woord. Judaïstisch dus, levend onder de Joodse wetten, zal ik maar zeggen. En als er niemand onder de Joodse wetten leeft, dan kan het Sanhedrin gewoon naar huis. In ieder geval zal het dan naar huis gestuurd worden door de Romeinen. Want de Romeinen gebruikten natuurlijk het Sanhedrin om de Joodse volk onder controle te houden. En op het moment dat het Sanhedrin geen macht meer heeft over het Joodse volk, sturen de Romeinen uiteraard het Sanhedrin naar huis. Dan dient het nergens meer toe. Zo zit dat gewoon, hè. Want de Joodse Hoge Raad had een positie onder de Romeinse bezetters uiteraard, hè. Dat is maar waar het om gaat. Dus zij maakten zich niet bezorgd over het volk, maar ze maakten zich bezorgd over zichzelf. En toen zeiden zij de leider, Caiaphas, die zei: jullie begrijpen er niks van. Hij wel, was een goede politicus. Slecht priester, denk ik, maar een goed politicus. Die zei: het zit ongeveer zo. Het is beter dat één mens sterft voor het volk. Vers 50. En dat het gehele volk niet verloren gaat. Waarbij je natuurlijk even moet opletten wat hij bedoelt. Want de gedachte is dat zij dan het hele volk zouden verliezen. Hè? Dat het volk niet verloren gaat, dat betekent dat wij het volk niet verliezen. En dan maar die ene man opofferen, wat een aardige uitdrukking wellicht in dit verband. Die is voor jou dan, speciaal. Maar dat we die ene man opofferen en dan houden we het volk aan ons. Dat is maar waar het om gaat. Zij misbruikten het volk om hun eigen positie te kunnen handhaven. Dat is de gedachte eigenlijk. En dat is dan nog hier in het Nieuwe Testament waar dat zo vermeld wordt. Maar we vinden van woorden van dergelijke strekking ook in de profeten, op meerdere plaatsen trouwens. Maar we hebben in ieder geval in Ezechiël 34 een compleet hoofdstuk wat over niets anders gaat. Nou ja, over deze herders, zal ik maar zeggen, die zichzelf verwijden. Tegenover de goede herder die komen zou. Hè? Daar gaat het over in dat hoofdstuk. Ezechiël 34, vers 2. Mensenkind, profeteert tegen de herders van Israël en zegt tot hen, tot de herders: alzo zegt de Heere, Heere, wee de herderen Israëls die zichzelf weiden. Waar staat het? De herders die zichzelf weiden. Zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette en bekleedt u met de wol. Gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. Dat wil zeggen, de schapen worden wel gebruikt, misbruikt en gedood, opgegeten. Wat het maar wezen mag, maar enige zorg voor de kudde blijkt er helemaal niet te zijn. Vers 4, de zwakke sterkt gij niet en het kranke heelt gij niet en het gebrokene verbindt gij niet en het weggedrevene brengt gij niet weder en het verlorene zoekt gij niet. Maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. Ik weet niet hoe u dat hebt. Terwijl ik het lees, zie ik die priester en die leviet voorbij lopen. Uit die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat weet u toch, hè? Die konden niks doen om degene die in rovershanden gevallen was te helpen. Ze liepen er ook voorbij. Op hen is ook dit van toepassing. De zwakke sterkt gij niet, het kranke heelt gij niet, het gebrokene verbindt gij niet, het weggedrevene brengt gij niet weder en het verlorene zoekt gij niet, enzovoorts. Ze doen er niks aan. Ik moet ook vaststellen dat de wet dat ook niet kan. De wet doet niks aan de zwakke. De wet kan de kranken niet helen. De wet kan het gebrokene niet verbinden, enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat ook onder de wet daar nog altijd is de belofte die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft. Zoals Paulus later zegt in Galaten 3. Hij zegt, mag dan wezen dat die wet erbij gekomen is, maar de wet doet de belofte niet en niet. Zodat weliswaar niet door de wet, maar wel tijdens de heerschappij van de wet er wel degelijk mogelijkheid was om het zwakke te sterken en het kranke te helen en het gebrokene te verbinden enzovoorts. Maar men deed het niet. En dat is maar waar het om gaat. En wat de herders deden, zichzelf verzorgen. En het resultaat was dat de herders verstrooid zijn geworden. Dat de schapen verstrooid zijn geworden enzovoorts. Daar gaat een hele hoofdstuk over, totdat dan natuurlijk de Heer zelf aankondigt dat hij ooit zich zal ontfermen over zijn schapen. En als de Heer dan ook zegt in Johannes 10, die hadden we net voor ons liggen min of meer. Maar als de Heer in Johannes 10 zegt, ik ben de goede herder, dan is dat de verwijzing inderdaad naar deze profetie uit Ezechiël 34, onder andere dan. Er zijn dus er nog een paar, maar ik ga ze niet allemaal aanhalen. Het gaat maar om het beginsel dat de herders verantwoordelijk zijn voor de kudde, maar dat vastgesteld wordt dat die herders alleen voor zichzelf zorgen. En dan zegt de Heer, wel, dan zal ik zelf voor mijn schapen zorgen, enzovoorts. En dat spreekt uiteraard over de bediening van de Heer Jezus als de middelaar van het nieuwe verbond. De hoge priester, of met de andere term, dus inderdaad de herder. Dat is waar het om gaat. En daarmee ga ik terug naar Zacharië 11, waar staat in vers 3, er is een stem des gehuils der herderen. Waarom? Dewijl hun heerlijkheid verwoest is, staat er. Nou, als je het even snel doet, als de herderen nou bijvoorbeeld zijn de priesters van Israël, bijvoorbeeld diezelfde priesters die we zojuist tegenkwamen in Johannes 11. Dan is hun heerlijkheid, nou wat is de heerlijkheid van de priesters? De tempel gewoon, de tempel. En dat is maar waar het om gaat. Hè? Het is beeldspraak natuurlijk, het is dus wat lastig te volgen. Want wat nou de heerlijkheid van de herders zou zijn letterlijk, dat is wat moeilijk onder woorden te brengen. Maar overdrachtelijk mag het geen probleem zijn. De herders zijn de leidslieden van het volk. En als hun heerlijkheid verwoest wordt, wordt dus de kudde geweld aangedaan. De heerlijkheid van de herders is dus de kudde. Maar zijn de herders priesters, dan is hun heerlijkheid de tempel. Om maar eens wat te noemen. En beide dingen zitten hier natuurlijk in. Want wat er zou gebeuren, wat hier wordt aangekondigd, is inderdaad dat deze herders zonder kudde en zonder heerlijkheid zouden overblijven. En in het bijzonder zonder tempel dus. Hè? En ik wijs er nog maar weer op. Dus het officiële verhaal. Als je de Jood vraagt waarom het zo slecht gaat met de Joden, waarom ze altijd vervolgd worden, waarom ze altijd moeten vluchten, met uitroeiing bedreigd worden, al die dingen meer. Dus het standaard antwoord, officiële antwoord is, omdat er geen tempel is. Dat is een eufemisme hoor, want men wil gewoon niet zeggen omdat de Heer in ons midden niet is. Want dat is de oorspronkelijke gedachte, dat staat ook in de Bijbel. Omdat de Heer in ons midden, hebben al deze kwaden mij niet getroffen, omdat de Heer in ons midden niet is. Maar daar waar ze de Heer niet bij naam willen noemen, en zelfs het woord God nog niet willen uitspreken omdat ze dat te persoonlijk vinden, praten ze eromheen. Dan zegt men dus omdat wij geen tempel hebben. Maar de gedachte is, als er een tempel zou staan, zou de Heer daarin wonen. En nu is er geen tempel, maar dat betekent, de Heer is dus niet in ons midden. Alleen, dat zijn ze inmiddels vergeten, dat zo in elkaar steekt. Maar dat is het verhaal. Men zegt, omdat er geen tempel is. Wat bedoelt men eigenlijk? Omdat de Heer in ons midden niet is. Maar dat is inderdaad de situatie. En het betekent dus ook dat het volk inderdaad geen heerlijkheid is overgelaten. En wat Joodse leidslieden betreft, wel, wie zijn dat eigenlijk in onze dagen? En hoeveel invloed hebben zij? Dat is maar heel weinig. En waar het om gaat is dat van die hele situatie zoals die bestond in de dagen van de Heer Jezus, feitelijk niks over is gebleven. Vandaar die herderen. Zij huilen, want ze hebben geen kudde meer. Of zij huilen, want er is geen tempel meer. Zij huilen, want er is geen macht meer. Ze hebben geen macht meer. En daarom heet het ook vervolgens een stem des gebruls der jonge leeuwen. Weet je wel, van die jonge leeuwen, van die voortvarende beesten zijn dat. Als uitbeelding van de voortvarende Joodse leidslieden in de loop der eeuwen. Maar zij brullen omdat hun hoogmoed verwoest is. Dat heet dan de hoogmoed van de Jordaan. Ik denk dat het dubbelzinnig is. Want Jordaan betekent zoiets als van zoiets als nederdalen. Het woord Jordaan vertaalt men gewoonlijk met nederdalen. Het heeft dus te maken met van boven naar beneden. En ik geloof dat dat woord hier gebruikt wordt, in de eerste plaats natuurlijk, omdat er al opzomming was van min of meer aardrijkskundige namen, maar in de tweede plaats, omdat hoogmoed van alles van doen heeft met dat men inderdaad op het volk neerkijkt. Van bovenaf. Men stelt er zich boven. Maar helaas, dat kan niet meer, want het volk is verstrooid geworden. En eigenlijk verwoest geworden, zoals de tempel verwoest is geworden. We spreken dus over de totale ondergang van dezezelfde Joodse staat, voor zover je dat zo mag noemen, zoals hij hier in de dagen van Zacharia min of meer werd opgericht bij de terugkeer uit ballingschap. Het spreekt over de totale verwoesting van de tempel, zoals die werd gebouwd in de dagen van deze profeten, van na de ballingschap enzovoorts. En zoals eerder gezegd, dat is de essentie van die laatste drie profeten van het Oude Testament. De profeten van na de ballingschap dus. Waarna in vers 4 staat, alzo zegt de Heere mijn God, wijd deze slachtschapen. De schapen zouden gewijd moeten worden. En in feite, ik denk dat het een uitspraak is die rechtstreeks van toepassing gebracht wordt uiteindelijk. Niet op Zacharia, maar op de Heer Jezus. Want hij zal die herder zijn, hè, wat hier aangekondigd wordt. Feitelijk is de komst van iemand die dan wel voor de kudde zal zorgen. En dat moet dus dezelfde goede herder zijn als uit Ezechiël 34. En die andere hoofdstukken die ik dus niet genoemd heb. Hè. Wijd deze slachtschapen. Het is later de Heer Jezus zelf die bijna dezelfde term gebruikt, zij het dan in het Grieks, als hij Petrus toespreekt. Waarbij Petrus ook wordt aangesteld, weet u wel, als herder. Wijd mijn schapen, hoed mijn lammeren of wat er maar staan mag, hè. Welke uitdrukkingen maar gebruikt mogen worden. We gaan hetzelfde beginsel. Maar de Heer zelf is uiteraard deze herder die uiteindelijk komen zal. Ter vervanging van die andere herders die weer beschreven worden in vers 5. Welker bezitters hen doden. Dat wil zeggen degene die macht hebben over de schapen. Doden de schapen. Vandaar slachtschapen in vers 4. Zij doden de schapen, terwijl het weiden van de schapen in principe betekent juist hen leven geven. Hen brengen bij het voedsel en dus leven geven. Maar hun bezitters doden hen en houden dat voor geen schuld, ze vinden het heel gewoon. En een ieder dergene die ze verkopen zegt, gelooft zij de Heere dat ik rijk geworden ben. En vervolgens aan niemand van degene die ze weiden verschoont ze. Niemand doet wat voor die schapen. En daar waar men de schapen misbruikt, dankt men God er nog voor. Dat is wat hier staat. Ik moet dan altijd eerst denken aan die fariseeën die op de hoek van de straat bad en zei, o God, ik dank u dat ik niet ben als deze. Daar heb je zoiets, hè. Staat boven het volk, althans, dat denkt hij. Enzovoorts. Het neemt niet weg dat dezezelfde beschrijving niet alleen van toepassing is op de Joodse leidslieden, zoals we ze in ieder geval tegenkomen in de dagen van de Heer Jezus. Maar ik denk dat, dat de beschrijving ook van toepassing is op de dagen die daarna volgen, tot in onze dagen aan toe. Ik zou niet weten waarom ik niet een beschrijving zou geven van de situatie zoals we die heel onze bedeling door kennen. Wie er maar macht heeft over de Joden, misbruikt hen bij gelegenheid. Doodt ze, vervolgt ze, enzovoorts. En vaak gebeurt dat dan ook nog met de gedachte dat het naar de wil van God is. Niet altijd zo, maar het is wel een algemene tendens natuurlijk. Nou. Maar de Heer sluit zich erbij aan en zegt in vers 6, zekerlijk, ik zal niet meer de inwoners deze lands verschonen. Dat wil zeggen onschuldig houden, spreekt de Heer. Maar ziet, ik zal de mensen overleveren, elk een in de hand zijns naasten en in de hand zijns konings. En zij zullen dit land te morzel slaan en ik zal ze uit hun hand niet verlossen. Zodat niet alleen gesproken wordt over deze herders, maar vanaf vers 1 wordt al gesproken over het volk als zodanig. Misleid door de herders, ongetwijfeld, maar niettemin neemt dat hun eigen verantwoordelijkheid ook niet weg. De verantwoordelijkheid van het volk zelf. En wat aangekondigd wordt, is inderdaad algeheel oordeel over het volk als zodanig. De Heer zegt, ik zal ze niet meer verschonen. Let op wat er staat, hè. Ik zal niet meer de inwoners deze lands verschonen. En dus onschuldig houden. Is er dan geen mogelijkheid aan dit oordeel te ontkomen? Het antwoord is ja. Maar men zou dan het land moeten verlaten. Want het gaat niet over dit volk. Maar er staat hier de inwoners deze lands. En voor zover het gaat om Joden, betekent het dus dat het alleen gaat om die Joden die in het land wonen. Maar er zit nog een gedachte aan vast. Het betekent namelijk ook dat voor zover er heidenen in hetzelfde land wonen, zullen ze ook niet verschoond worden. Net zo min. En dat betekent dat een oordeel wordt aangekondigd over allen die zich in dat land bevinden, allen die in het land wonen. Dat is in het verleden ook gebeurd in de dagen van de Romeinen. Het neemt niet weg dat datzelfde ook zal gebeuren binnen afzienbare tijd dus, hè. Ik heb bijna gezegd in onze dagen, maar dat is natuurlijk ook niet zo. Het is na onze dagen hier althans. Maar niettemin, dat zal wel gebeuren. Een oordeel niet alleen over de Joden die daar in het land wonen en die wellicht deel uitmaken van de Joodse staat. Maar net zo goed over alle andere mensen die daar deel van uitmaken. Inclusief Arabieren en inclusief in het bijzonder zelfs Palestijnen. Daar hebben we trouwens al over gelezen. Daar gaan we op terugkomen. Maar in hoofdstuk 9, hè. Er werden immers genoemd in vers 5 Ascalon, Gaza, Ekron. En Asdod in vers 6. Toch? Steden de Filistijnen. Dat heb ik niet verteld toen, hè. Ik heb er wel over gehad, maar wat ik niet verteld heb, is dat een van de 5 steden der Filistijnen ontbreekt. Er worden er maar 4 genoemd. Dat heb ik vast niet verteld. De Filistijnen hebben 5 steden. Maar er wordt maar een oordeel aangekondigd over 4 steden. Zodat de vraag is, waarom komt die 5e stad van de Filistijnen niet in het oordeel? En het antwoord is, die bestaat niet meer. Nu niet. Toen wel, nu niet. Dat is gat. Je weet niet eens precies waar het gelegen heeft. Nou ja, ongeveer. Maar exacte plek is niet met zekerheid aan te wijzen. Er zijn nog maar 4 steden, de Filistijnen. Zodat het hier in Zacharië 9, juist door het ontbreken van de naam gat, vastgesteld wordt dat het gaat over een oordeel wat nog komen moet. Terwijl gat niet meer bestaat. En vandaar dat maar 4 van die plaatsen genoemd worden. Terwijl in de dagen van Zacharia en de andere profeten gevraagd had moeten worden, waar is die, waarom gat niet? Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Waar het wel om gaat, is dat die Filistijnen net zo goed, de Palestijnen bedoel ik dus nu, net zo goed leven in het land. En dat betekent dat over hen net zo goed een oordeel zal komen. Ik weet aan mijn hoofd niet meer waar, maar ik heb kort geleden ergens gelezen dat zij zelfs worden opgeroepen om te vluchten naar Petra. Uit Gaza, de hoofdstad van de Filistijnen, ook nu. Ook in onze dagen merkwaardige wijze. Maar dat ze zouden vluchten naar Petra. In geloof, uiteraard. Wat geldt gewoon voor de inwoners des lands, wie het maar zijn. En hetzelfde geldt voor de Edomieten, die in het land wonen. Of woonden. Waarbij niet eens zeker te zeggen valt in hoeverre de Joden die er wonen in werkelijkheid Edomieten zijn, wat afstamming betreft. Dat is nog eens een ingewikkeld verhaal. Maar dat is niet eens te zeggen. Maar zowel Edom als Gaza, de Filistijnen, zowel als Israël, de Joden, worden opgeroepen om inderdaad te vluchten het land uit. En in het bijzonder dus naar Paran, Bosra, Edom of hoe het maar heten mag. Nou, daar hebben we het een andere keer weer over. Vers 6 dus weer, Zacharia 11. Zekerlijk, ik zal niet meer de inwoners deze lands verscholen, spreekt de Heer. Maar ziet, ik zal de mensen overleveren. Elk een in de hand zijns naast en in de hand zijns konings. Dat betekent gewoon dat er een complete chaos zou ontstaan. En de Heer zou ze niet verlossen. In zekere zin is dat de beschrijving van onze hele bedeling. Nou ja, dat is niet de goede term. Maar in zekere zin is het de beschrijving van de tijd vanaf de eerste komst van Christus tot aan zijn wederkomst. Maar de nadruk ligt ongetwijfeld op het hoogtepunt daarvan, namelijk de situatie straks in de 70ste week van Daniël. En die zal niet verlossen. Want hij had vast besloten verwoesting over hen te brengen, zoals in veel andere profetieën vermeld is. Maar na vers 7 een wat wrang commentaar geeft, er staat namelijk, dis, daarom, betekent dat gewoon, hè, om die reden. Dis heb ik deze slachtschapen gewijd, terwijl zij ellendige schapen zijn. Het zijn ellendige schapen. Dat wil zeggen, er is van alles mis met die schapen en ze kunnen niet zonder herder. En daarom heeft de Heer zelf deze schapen en dus dit volk gewijd. En dat gaat uiteraard over wat inmiddels verleden tijd is. En wat misschien in de dagen van Zacharia nog net tegenwoordige tijd was. Maar de gedachte is gewoon dat de Heer zelf zich ooit in het verleden over dit volk ontfermd heeft. Omdat het dat nodig had. Omdat het niet zonder kon, staat hier. Dat wil niet zeggen dat andere volken wel zonder konden. Want andere volken worden hier domweg niet genoemd, dat speelt geen rol. Maar er staat gewoon, ik heb deze slachtschapen gewijd omdat zij ellendige schapen zijn. En het aardige is trouwens nog, maar dat is eigenlijk niet van belang om het te vertellen, dat het hele Nederlandse woord ellendig uitgevonden is door de Statenvertalers. Eigenlijk. En het betekent uitlandig. Dus een verkorting daarvan. De oorspronkelijke betekenis van ellendig is uitlandig. Dat wil zeggen, ze zijn hun huis kwijt, ze zwerven. En dat is precies waarom een kudde schapen een herder nodig heeft. Om bijeengebracht te worden en om gebracht te worden naar grazige weiden. Omdat ze niet meer uitlandig zouden zijn, niet meer zwervend zouden zijn. Hè? Nou goed. Laat maar zitten. In ieder geval, de uitdrukking, die eerste zin die zegt gewoon, ik heb deze slachtschapen gewijd, omdat ze dat nodig hadden. Ze konden niet zonder herder. En er staat er wat de Heer ten opzichte van hen gedaan heeft. Er staat, en ik heb mij genomen, twee stokken. En een stok is eens herders gereedschap, ontleend aan vers 15. Een stok is het gereedschap van de herder, een stok of een staf. En dat is in het beginsel gewoon hetzelfde. Een staf ziet er meestal wat veredelder uit, denk ik altijd. Maar dat is maar een recente uitvinding. In het beginsel is het gelijk. En er staat dus in vers 7, Ik heb deze slachtschapen gewijd en ik had daartoe twee stukken gereedschap, twee stokken. De een heb ik genoemd lieflijkheid en de andere heb ik genoemd samenbinders. En ik heb die schapen gewijd, staat er. En wel met deze twee stokken, met gebruikmaking van deze twee gereedschappen van de herder. Eén heet lieflijkheid, de andere heet samenbinders. Ik moet u meteen zeggen, voordat ik erop inga, dat commentaren, de traditionele commentaren op dit hoofdstuk over het algemeen heel moeilijk doen. Het is een heel duister hoofdstuk. Om een heleboel redenen. In de eerste plaats natuurlijk die twee stokken, dat is slecht te begrijpen. Wie zijn die drie herders in vers 8? Ik heb drie herders in een maand afgesneden. Wat is een maand overigens, komt er dan ook nog bij, enzovoorts. Hè. Er zijn allemaal van die moeilijke beelden, maar in de eerste plaats moet ik er dan op wijzen dat men over het algemeen niet geneigd is te geloven dat ook alsnog een oordeel gebracht zal worden over het Joodse volk en in het bijzonder dus over degene die inwoners deze lands zijn in de toekomst. En als men niet geneigd is dat te geloven, heeft men sowieso problemen met dit hoofdstuk. Toch? Dat in de eerste plaats. Men begrijpt het niet. En verder is het zo dat over het algemeen het werk Gods slecht begrepen wordt. De hele heilsgeschiedenis wordt slecht begrepen. Nemen wij nou bijvoorbeeld de verbondstheologie, dan is dit een probleem meteen. Vers 7 is meteen een probleem. Want binnen de verbondstheologie wordt geredeneerd dat God eigenlijk maar één stok heeft. Het verbond heet dat. Je weet nooit welke, want men heeft ze allemaal bij elkaar gevoegd, in elkaar gebreid en het is er dan maar één. Hoe zou je een stok kunnen breken? En er dan nog één overhouden? Die dingen kunnen dus niet. En dat maakt de verklaring van het schriftgedeelte zo moeilijk. Men heeft te weinig inzicht in de heilsgeschiedenis als zodanig. Toch is dit niet moeilijk wat hier staat. Van de ene stok staat een stuk gereedschap, hè, want dat is het voor de herder. Hè. Er staat, ik heb het genoemd lieflijkheid. Voor op allerlei wijze vertaald, maar het heeft altijd met liefde, het heeft ook met genade te maken enzovoorts. En dat is wat lieflijkheid is. Dus de werking van de liefde namelijk. En in de praktijk betekent dat dat de herder niet alleen de schapen weidde, maar dat hij in het bijzonder de schapen lief had. En dat is natuurlijk helemaal niks nieuws, want het meest bekende Bijbelvers zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad, enzovoorts. Kan niet missen. Alles wat God doet, het hele heilswerk Gods in ieder geval, komt voort uit zijn liefde voor zondaren, voor de wereld, maar dus in het bijzonder voor die schapen. Ja, slachtschapen, dwalende schapen, ellendige schapen, niettemin schapen. Dat is maar waar het om gaat. En als het werk Gods in de Bijbel verklaard wordt, dan wordt er altijd bij gezegd waar het uit voortkwam, dat werk Gods. Uit zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. U weet wel, dat was Efeze 2. Of we nemen Romeinen. God echter bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Ik noem maar wat, hè. Maar God die rijk is aan barmhartigheid en goede tierenheid enzovoorts. Of zoals Johannes het zegt, God is liefde. En daaruit handelt hij. Dat wil niet zeggen dat het allemaal zwaardig is wat hij doet. Het hangt er vanaf hoe men op hem reageert en of men zich aan hem onderwerpt, maar niettemin liefde. En dat is het instrument waarvan de Heer gebruik maakt. Als u mij vraagt trouwens, als ik deze twee dingen bij elkaar optel, lieflijkheid en samenbinders, daar heb ik er niet zoveel problemen mee. Lieflijkheid is de basis van Gods handelen. En als het gesproken wordt over het samenbinden, over eenmaken, waar hebben we het dan over? Ook over liefde, dus het zijn twee stokken, twee stukken gereedschap, dus de verbinding is er natuurlijk. Hè. Maar als gesproken wordt over één worden, één maken, samenbinden, juist het verbond gaat het dan over. Voor mijn part het verbond, als u maar niet denkt dat ik de wet bedoel. maar in tegendeel het zogeheten nieuwe verbond. Het verbond des vredes. En vrede wil ook zeggen eenheid. En vrede brengen, één maken, gemeenschap tot stand brengen, is zowel in het Hebreeuws als in het Grieks hetzelfde. Dat wil zeggen, het woord dat vertaald wordt met vrede heeft de betekenis van eenwording. In het Nederlands verdwijnt dat, herkennen we het in ieder geval niet, en daar gaat het maar om. Maar het zit er wel in. En waar het hier om gaat, is dus het nieuwe verband bij die samenbinders. Dat kan trouwens niet missen, want je kunt er gewoon een paar versen verderop lezen hoor. Er staat namelijk uit van die stokken dat ze gebroken worden. Hè? Daar kom ik zo op terug. Maar er staat in vers... even zien, waar staat het? Vers 10. Daar wordt die stok liefelijkheid gebroken. Maar ik zocht die andere. Vers 14. Toen verbrak ik mijn tweede stok. Of en ik verbrak mijn tweede stok, want dat staat er gewoon. Samenbinders. Daarmee tenietdoende de broederschap. Broederschap is immers eenheid. Heeft met samenbinding te maken. De broederschap tussen Juda, de twee stammen, en tussen Israël. Dat is helemaal opmerkelijk, want Zacharia maakte deel uit van en sprak tot Juda. Niks meer dan dat. Want die 10 stammen die zijn nooit teruggekeerd uit de Assyrische ballingschap. Ook niet in die dagen. Toch wordt gesproken over broederschap tussen Juda en Israël, die verbroken zou worden, en feitelijk pas in de toekomst. Nou ja, bij gelegenheid van die 30 zilverlingen enzovoorts uit vers 13, en dat is vervuld in de eerste komst van Christus uiteraard, zoals gezegd, heeft van doen met het verraad van Petrus en wat iets meer zei. Maar het punt is gewoon dat een nieuw verbond is aangekondigd in het Oude Testament, en dat als een van de belangrijkste aspecten van dat nieuwe verbond zou zijn dat Juda en Efraïm, of Juda en Israël, weer één zouden worden. En ik dacht nog wel, ik ga niet naar Ezechiël 37 toe, maar ja, ik kom er automatisch. Wij waren namelijk net in Ezechiël 34 over die schapen, die valse herder zal ik maar zeggen, en de Heer die aankondigt dat hij naar zijn schapen zou vragen. Dat hij zijn schapen zou opzoeken enzovoorts. En dat hij uiteindelijk koning over hen zou zijn, want dat is de gedachte. Hoofdstuk 34. Maar daarna vinden we woorden van gelijke strekking in hoofdstuk 37... In vers 24 bijvoorbeeld, van Ezechiël 37. Daar staat in vers 24. En mijn knecht David zal koning over hen zijn, en zij zullen allen tezamen één herder hebben. Zie je wel, ze zullen samengebonden worden door één herder. En ze zullen in mijn rechten wandelen, mijn inzettingen bewaren en die doen, enzovoorts. Kortom, het zou één kudde worden met één herder. En in dat verband zegt vers 26... En ik zal een verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, zodat zelfs het nieuwe verbond expliciet genoemd wordt. Bij name. Hebben jullie? Dat is nou heel aardig. Maar kijk, dit hoofdstuk, Ezechiël 37... gaat over het toekomstig herstel van Israël, en met name het toekomstig herstel van heel Israël. En het bijzondere daarvan is niet alleen het herstel van het volk als zodanig, maar ook het samenbinden weer van de twee stammen en de 10 stammen. En dat staat dus ook in vanaf vers 16. En het is een helemaal een sterk verhaal. Want er staat in vers 16 van Ezechiël 37... Gij nu mensenkind, neem u een hout. Een hout. Een stok. Een tak. Wat het maar wezen mag. Een roede, een staf. Een hout. Neem u een hout en schrijf erop voor Juda en voor de kinderen Israëls zijn metgezellen. En neem een ander hout en schrijf erop voor Jozef, het hout van Efraïm en van het ganse huis Israëls zijn metgezellen. Twee houten dus, één met de naam van Juda En één met de naam van Efraïm daarop. En dan zegt vers 17, doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot één hout. En, of namelijk, zij zullen tot één worden in uw hand. Dat zijn dus twee stukken hout, twee stokken, wat kan het dan anders zijn? Waarvan bij de één het tweestammenrijk vertegenwoordigt en de andere tienstammenrijk. En in de hand van de profeet worden ze tot één. En dat is precies het tegenovergestelde dus als wat in Zacharië 11 besproken wordt. Want daar wordt gezegd dat die eenheid juist verbroken zou worden. Hebben jullie? Dat kan toch niet missen? Want Zacharië 11 zegt, vers 14... Toen verbrak ik mijn tweede stok samenbinders, tenietdoende de broederschap tussen Juda en tussen Israël. Blijft apart. En het hele punt is dat die stok die genoemd wordt samenbinders in Zacharië 11, dus feitelijk gewoon een beeld is van het nieuwe verbond. In Ezechiël 37, verbond is vrede, is eeuwig verbond. Want als dat nieuwe verbond tot stand komt, zullen die beide kudden weer één herder hebben. Johannes 10, ben ik dus nu even weer terug. Dat is er straks. Johannes 10, twee kudden, één herder, andere stal, weet je wel. Bij elkaar, onder één herder. Wel, dat zou het nieuwe verbond doen. Als het nieuwe verbond dus zou aanbreken, zouden Juda en Efraïm, om zo te zeggen, twee en tien stammen weer met elkaar verenigd worden. En dat is de eerste belangrijke toepassing van het nieuwe verbond op Israël. En ik bedoel niet in verband met hun wedergeboorte, hun eeuwige zaligheid, maar gewoon in verband met de geschiedenis van het volk. Het zal, als de Messias verschijnt, als het nieuwe verbond over hen aanbreekt, zal dat volk weer één gemaakt worden en zullen ineens ook die andere tien stammen boven water komen, bij wijze van spreken. En dat is heus een revolutionaire gebeurtenis in de geschiedenis van Israël. Waarschijnlijk nog revolutionairder dan de splitsing in de tijd. Lijkt mij wel tenminste. Want dit verwacht niemand meer natuurlijk. Dat het nog één zal worden. Nou ja, bijna niemand. En dat het rijk uiteenviel, wel, dat was te verwachten. Ze waren al niet zo één voor die tijd. En David, de eerste jaren van zijn koningschap, was heus alleen maar 7 jaar lang alleen maar koning over Juda. En niet over de andere stammen Israëls. Dus dat verschil was er altijd. Omdat David, en daarna ook Salomo, natuurlijk eerst in de eerste plaats stamoudste was van zijn eigen stam. Stamhoofd van Juda, dus. En dat dus de stam van Juda, dat ze daarover zouden regeren, lag voor de hand. Maar dat ze ook zouden regeren over de andere stammen van Israël, lag veel minder voor de hand. En stuitte vanzelfsprekend op wat politieke conflicten. En dat dus, en toen het hele volk problemen kreeg met Rehabeam, de opvolger van Salomo, ja, lag het voor de hand dat toen ze hem niet bliefden, dat die andere stammen zeiden, Juda, je zoekt het maar uit. En zo bleef Rehabeam koning, alleen van Juda. Nou, en die stam van Benjamin, maar daar ga ik dan nou niet verder op in. Maar dat het uit elkaar viel, dat zat er wel in, vroeg of laat. Maar dat het weer één zou worden, dat is echt revolutionair, maar dat zal onder het nieuwe verbond gebeuren. Nou, terug naar Zacharië 11, vers 7. De goede herder wordt aangekondigd. De goede herder is de hoge priester van het nieuwe verbond. En dan moet ik natuurlijk weer uitgebreid Hebreeën citeren, maar ja, je verdwaalt zo makkelijk weer, hè? Het punt is dat de herders van het oude verbond, de herders, die slechte herders, die valse herders, wat er mee wezen mag, daaronder wordt in ieder geval ook verstaan de vele hoge priesters van het oude verbond die nou eenmaal een bediening des doods hadden. En die op grond van hun positie niet in staat waren het zwakke te sterken en om het gewonde te helen en hoe het allemaal maar heten mag. De goede herder is per definitie dan de hoge priester van het nieuwe verbond. Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik doe het toch in een voetnoot dan. Ik geef een pas opzij, in een voetnoot. Want ik wil maar even gezegd hebben dat de herder dus niet sterft voor de schapen, maar leeft voor de schapen. Daar staat het trouwens ook in Johannes 10, maar meestal wordt er overheen gelezen. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen, betekent niet de goede herder sterft voor de schapen. Integendeel, het betekent dat hij zijn leven wijdt aan de schapen. En de functie van de herder is heus niet te sterven voor de schapen. Ik zal trouwens niet weten wat de belang daarvan kan zijn voor de schapen. Daarmee zijn de schapen niet gediend. Integendeel, die valse herders, die liepen bij de schapen vandaan, lieten de kudde alleen. Als nou de goede herder ook al sterft, dan schiet het dus niet echt op voor die schapen. De goede herder is namelijk degene die uit de dood opstond. Die leeft voor de schapen. Die eeuwig leeft voor de schapen. Vandaar dat hetzelfde hoofdstuk, Johannes 10, wel degelijk spreekt over het leven afleggen en het leven weder opnemen. Maar de gedachte is dat hij eeuwig leven zou ontvangen. Uit zijn opstanding uit de dood, zal ik maar zeggen. En daarna, en op grond daarvan, zou hij eeuwig leven om ons volkomen zalig te maken. Want zo staat het in Hebreeën. En je kunt ook zeggen, om altijd voor die schapen te zorgen. Want dat is wat het is. Dat is de goede herder. De levende dus, hè. Nou goed. Maar als die herder verschijnt als de levende, dan zou het nieuwe verbond aanbreken. Voor Israël was de bedoeling. En die twee kudden zouden één herder hebben. Maar het is niet gebeurd. Nou, voor zover het gebeurd is, is het op een verborgen wijze gebeurd. Maar daar wil ik het nou niet over hebben. Maar letterlijk is het niet gebeurd. Letterlijk is Israël niet gebracht onder het nieuwe verbond. En letterlijk zijn de 2 en 10 stammen niet verenigd geworden. Wat is er dan met die stokken van die herder gebeurd? Ze zijn gebroken. Dat is wat hier staat. Hij brak ze. Dat wil zeggen, geen lieflijkheid meer voor het volk. Geen prediking van die beloften. Geen tekenen en wonderen enzovoorts. Die de Heer Jezus deed. Onder andere voor het welzijn van het volk. Was misschien niet de belangrijkste reden. Maar niettemin, hij deed dat. Hij trad hen een liefde tegemoet en hielp hen waar hij kon. Dat is in ieder geval wat hij deed. Maar dat is beëindigd geworden sinds de 30 zilverlingen, zeg ik dan maar. Dat moet toch duidelijk zijn. En waar het nieuwe verbond zou aanbreken, voortvloeiend uit deze lieflijkheid en voortvloeiend uit de genade en barmhartigheid Gods, daar werd in tegendeel deze stok verbroken. En kwam dus geen samenbinding tot stand. En voor degene die dan zegt, maar dat kan toch niet, want God had het beloofd, moest het doen, zeg ik, ja, God heeft het ook, heeft wel gedaan, heeft precies gedaan wat hij heeft aangekondigd, maar via een omweg en bedekt en verborgen. En dan praten we over de gemeente van onze dagen. Maar dat is nou even het thema niet. Want Jood en Heiden, en dus ook Jood en Efraïm, zijn één in Christus, in de gemeente. En liefelijkheid heerst wel degelijk over de gemeente. Zeker wel. En wij leven wel degelijk onder het nieuwe verbond. Maar dat is een andere lijn van het verhaal. Waar het gewoon gaat om het letterlijke Israël als zodanig, de geschiedenis van het volk, de stad en de tempel, want daar gaat het over in de eerste plaats, en dat is ook de aanleiding voor deze profetie, moet vastgesteld worden dat dus die beloften, om zo te zeggen, inderdaad niet vervuld geworden zijn. De stokken zijn verbroken. En Israël heeft nog steeds geen herder, geen goede herder dus. En nog steeds dwalen zij als slachtschapen en worden zij misbruikt, gegeten. Nee, je kunt gewoon zeggen vervolgd, onderdrukt of wat er maar wezen mag. Dat is nou eenmaal zo. En van die goede herder is verder niks te merken. Maar dat is vanwege het ongeloof van dit volk, hè? De eigen weg die het wilde gaan. En de Heer zegt gewoon, ik zal de inwoners deze lands niet meer verschonen. En ik breek die beide stokken, liefelijkheid en samenbinders. En nog even die twee begrippen, liefelijkheid en samenbinders. Ik ben geneigd liefelijkheid in verband te brengen met de belofte van Gods. De belofte Abraham, Isaac en Jacob, maak het maar officieel dan, de belofte van Gods. En de bevestiging daarvan in de loop der eeuwen uiteraard. Tot aan de dood en opstanding van Christus. En zelfs tot en met de dood en opstanding van Christus. En samenbinden spreekt dan inderdaad over het nieuwe verbond. Maar daar is, wat Israël betreft, wat het Joodse volk betreft, inderdaad tot op heden niks van terechtgekomen. Wij waren bij vers 7 van Zacharia 11. Lieflijkheid en samenbinders als namen voor deze twee gereedschappen, om zo te zeggen, deze twee gereedschappen van de goede herder. Maar van beide gereedschappen blijft niks over. Want hij zou ze breken. Dat staat verderop. In vers 8 staat eerst: en ik heb drie herders in een maand afgesneden, want mijn ziel was over hen verdrietig geworden, en ook had hun ziel een walg van mij. Dat betekent gewoon dat deze ene herder in de plaats zal komen van deze drie herders die hier genoemd worden. Toch? Ja, je vraagt is natuurlijk meteen wie zijn dat. Maar dat laat ik eerst dus even liggen. Om even bij het begrip als zodanig stil te staan. Ik heb drie herders afgesneden, maar de Heer zelf komt voor die drie herders in de plaats. Was in ieder geval de bedoeling. Daarna kan ik er betrekkelijk kort over zijn, want er wordt ontiegelijk veel gediscussieerd over wie die herders zijn. En de vraag is dan ook onvermijdelijk, zijn dat letterlijke herders? Individueel bedoel ik, zijn dat mensen? Of is het wat abstracter? Nou, die mensen kan ik sowieso niet vinden, dus zal het wel wat abstracter wezen. Zo zit dat, hè. Je kan geen drie mensen vinden die vervangen werden door de Heer Jezus. Dus dat houdt gauw op. Dus is het, heeft het een iets dieper of geestelijker betekenis? Het is moeilijk om het precies te zeggen, maar ik ben geneigd om verband te leggen bijvoorbeeld met een uitspraak uit Jeremia 2... Jeremia 2, waar de Heer zegt in vers 7. Jeremia 2, vers 7, waar de Heer zegt: ik bracht u in een vruchtbaar land om de vrucht van hetzelfde en het goede ervan te eten. Nou, daar heb je een soort herder in werking als u wilt. Maar in ieder geval, de Heer leidt het volk naar het vruchtbare land, van mijn pad grazige wijze, maar dat is grazige weide, maar dat staat er niet. Hè? Vruchtbaar land, om het goede ervan te eten. Maar toen gij daarin kwam, tweede helft van vers 7, verontreinigdet gij mijn land en steldet mijn erfenis, dat is mijn land dus, tot gruwel, vanwege de afgoderij in het land, hè? Want gruwel duidt gewoonlijk op afgoderij. En dan staat er: de priesters zeiden niet, waar is de Heere? En die de wet handelden, kenden mij niet. En de herders overtraden tegen mij. En de profeten profeteerden door Baal. En wandelden naar dingen die geen nut doen. Zodat wij in het vers een min of meer een opsomming krijgen. Het gaat in dit vers natuurlijk niet om het verschil, maar om de overeenkomst. Maar we krijgen priesters, wetgeleerden, herders en profeten. Waarna de vraag is, welke hoort er niet in dit rijtje thuis? Priesters, wetgeleerden, herders en profeten. De herders horen er niet in thuis, want dat is een agrarisch beroep. Toch? Maar het punt is gewoon dat de term herder daar gebruikt wordt uiteraard in een overdrachtelijke betekenis. Zoals zo dikwijls in de Bijbel. In dit verband denken we er nooit aan. Maar dat verhaal heb je ook in Efeze 4, zeg ik altijd. Hè? U weet wel, die bekende tekst van sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. Welk hoort niet in het rijtje thuis? Herders uiteraard, want dat is een agrarisch beroep, daar heeft er verder niks mee te maken. Maar het wordt dan gebruikt vanwege de beeldspraak. Dat is hier uiteraard ook zo. Dus als we herden eruit weglaten, houden we drie over. De priesters, de wetgeleerden, de profeten. Heb je dat? Nou, dat waren de leiders van het volk. En van mijn part, dat waren de herders van het volk. Priesters, wetgeleerden, profeten. Ik moet erbij zeggen, voor de puriteinen onder u, dat priesters en wetgeleerden eigenlijk dezelfde zijn. Dat wil zeggen, de wetgeleerden zijn priesters. Maar als ze naast elkaar genoemd worden, dan is er natuurlijk verschil. Dan wordt de term priester beperkt tot de rituele dienst in de tempel, zal ik maar zeggen. Godsdienstige rituelen en wetgeleerden zijn dan degenen die zich met het woord gods bezighouden. Maar in de praktijk is het natuurlijk zo dat de priesters zich daarmee zouden bezighouden. Onder andere dan, hè. Maar goed, je kunt ze dus splitsen. Priesters, degenen die de wet handelen, de herders, profeten worden ze genoemd. Maar als je herders eruit weglaat, dan heb je inderdaad deze drie. Namelijk de priesters, de wetgeleerden en de profeten. En in de praktijk waren zij de leiders van het volk. En zij werden inderdaad afgesneden. Wanneer? Nou, feitelijk door de dood van de Heer Jezus. Want dat bracht het einde aan de wet. Simpel, einde van het Oude Testamentische priesterschap. Dus, de priesters konden naar huis, de zonen van Aaron. Daar komt het op neer. En einde aan de wet, dus de wetgeleerden kunnen ook naar huis. En vervolgens zal God spreken door de zoon, in plaats van door deze oud-testamentische profeten, dus die konden ook naar huis. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Ja, dat mensen dat dit soort instellingen in stand hebben gehouden, dat de Joden zelf dit in stand hebben gehouden, dat kan wel wezen, maar ze treden niet meer op in naam van God, en dat is maar waar het om gaat. Ja, feitelijk wel. Dan komt het in de praktijk op neer natuurlijk. Maar waar het om gaat is dus dat daarmee, bij de dood van de Heer Jezus, inderdaad deze oud-testamentische geschiedenis afgesneden werd, afgesloten werd. Dat wil zeggen, het zou nu vervuld gaan worden, was de bedoeling. En met de verschijning van de echte goede herder, de hoge priester van het nieuwe verbond, kwam inderdaad een einde aan het oude verbond. En dat het over een verbond gaat, daar hebben we het al over gehad inmiddels. Mede door Ezechiël 34 en 37 niet te vergeten. Over die herders zal ik maar zeggen. Al die herders van het oude verbond zouden geoordeeld worden, zou een eind aan komen aan hun bediening, ze zouden vervangen worden door die ene herder, want het nieuwe verbond zou aanbreken, het eeuwig verbond, het verbond des vredes, of hoe het maar genoemd wordt dan vervolgens in Ezechiël 37. Dus mijn zinziens, en ik durf het rustig te zeggen, waar zoveel verschillende inzagen hebben, kennelijk, of inzicht hebben in deze dingen, zeg ik mijn zinziens, die drie herders zijn deze drie dingen. Een aardige variant die nogal populair is dat die drie herders, dat zouden zijn de Farizeeën, de Sadduceeën en de Herodianen. Maar u gelooft dan niet echt dat herders zijn van Gods wegen? En ook als zodanig van Gods wegen toch nooit zijn aangesteld? De priesters, de wetgeleerden, de profeten wel. En daar houd ik het dus op. En daar kwam een eind aan, dat is ook historisch goed te verdedigen, aan de bediening van de priesters, de wetgeleerden en de profeten, kwam een eind inderdaad door de dood van de Heer Jezus en sindsdien spreekt hij door de Zoon. Maar dat was Hebreeën 1 dan vervolgens. Verder staat er, ik heb drie herders in één maand afgesneden, mijns inziens, daar gaat hij weer. En ik zeg dan niet meer waarom ik dat zo durf te zeggen, want er is zoveel, wordt zoveel over gefilosofeerd over die uitspraken. Mijn zinziens gaat het in het bijzonder niet om één maand, maar om maand één. Heb je het verschil? Maand één is ook één maand, maar het is maand nummer één op de kalender. Dat wil zeggen de maand Aviv of Nisan. En binnen de periode dus van één maand, want dat staat er dan, maar bovendien in de eerste maand werden zij afgesneden en werden ze vervangen door die ene andere herder, door de Heer Jezus zelf. En we praten daarbij natuurlijk over de gebeurtenissen van de dood en opstanding van Christus in de eerste maand van het Joodse jaar. Waarbij maand 1 uiteraard betekent ook dat bij maand nummer 1 een nieuw begin gemaakt wordt, dat is dan al geval. En bovendien de eerste maand van het jaar, Nisan dus gewoon genoemd, speelt een belangrijke rol heel de Bijbel door. Mede omdat het natuurlijk vooruitgrijpt, vooruitwijst naar de dood en opstanding van Christus. Maar de gedachte is dus dat het in één keer gebeurd is zo, alles bij elkaar. Korte tijd, zomaar, einde oude verbond, aanbreken van het nieuwe verbond. Einde van die drie herders, nieuwe herder. En begrijp je me goed, over het breken van die stokken hebben we nou nog niet, moeten we nog spreken. We hebben het al gedaan, helaas, maar het staat pas in de versie hierna, hè. Zover is het verhaal hier nog niet. Hier staat het verhaal gewoon dat de Heer zelf die slachtschapen zou wijden. En met zijn twee instrumenten, liefelijkheid en samenbinders enzovoorts. En waar hij die kudde zou wijden, zouden deze drie herders worden afgesneden. Het beeld van het einde van het oude verbond enzovoorts. Daar gaat het om. En dan vers 9. Vers 8. Nog steeds. Ik heb ze afgesneden, want mijn ziel was over hen verdrietig geworden en ook had hun ziel een walg van mij. En dat de priesters, de wetgeleerden en de profeten een walg hadden van de Heer, dat is een duidelijke zaak. Dus, afgesneden dus. Men wilde deze brenger van het nieuwe verbond feitelijk niet. En dan vers 9. En ik zeide, ik zal u lieden niet meer wijden. Wat sterft, dat sterven, en wat afgesneden is, dat zij afgesneden, en dat de overgeblevenen de een des anderen vlees verslinden. En ik nam mijn stok liefelijkheid en ik verbrak die, daarmee tenietdoende mijn verbond, het welk ik met al deze volken gemaakt had, enzovoorts, en later het vernietigen van het breken van die andere stok. Want het punt is gewoon, dat toen het oude verbond beëindigd werd, weliswaar, de goede herder verscheen, de middelaar verscheen dus, de hoge priester verscheen van het nieuwe verbond. Maar wat dit natuurlijke Israël betrof, werden de stokken verbroken en de herder deed er niets aan. De goede herder niet, begrijp je niet? Dat is wat lastig, maar zo is het nou wel gegaan. Want eerst vers 9. Ik zal u lieden niet wijden, of niet meer wijden. Ik zal u lieden niet wijden. Dat meer moet je gewoon weglaten. Hè? Ik zal u lieden niet wijden. Wat sterft, dat sterven. En wat afgesneden is, dat zij afgesneden. En dat de overgeblevenen de een des andere vlees verslinden. Eigenlijk is het ook letterlijk zo gebeurd wat hier staat. Dat laatste ook. Is ook letterlijk gebeurd. Want de gedachte is gewoon dat de Heer naar dit Israël niet meer heeft willen horen. Hij wept in zijn opstanding die goede herder, maar naar Israël heeft hij niet gehoord. Hij heeft ze ook niet verzameld. Hij heeft ze aan hun lot overgelaten. Hij heeft zijn aangezicht voor hen verborgen. Dat is de gedachte. Hij werd de hoge priester van het nieuwe verbond, maar tegelijkertijd distancieerde hij zich van hen. En die laatste uitspraak, dat de overgeblevenen de een des andere vlees verslinden, is feitelijk, letterlijk gebeurd toen Jeruzalem belegerd was door de Romeinen, zo rond het jaar 70, of kort daarvoor dan, hè, van onze jaartelling. Dag Jan, tot ziens. Toen de Romeinen Jeruzalem belegerden, ontstond er uiteindelijk zulke grote hongersnood in de stad, dat men inderdaad tot kannibalisme overging. Het staat natuurlijk niet in de Bijbel, maar staat wel in de boeken van Flavius Josephus. Wordt dan gewoon zo beschreven. Dat is wat er gebeurde. Men at elkaar op. Bij voorkeur als elkaars kinderen. Maar goed. Maar hier staat het ook. Zo wordt het aangekondigd. De Heer heeft Israël toen losgelaten, heeft zich niet mee bemoeid. Het resultaat is geweest totale ondergang van Juda. Dan wel Judea, Jeruzalem, de tempel enzovoorts. En dan vers 10. Ik nam mijn stok liefelijkheid en ik verbrak dezelfde, tenietdoende mijn verbond, zodat liefelijkheid hier een verbond is. Die andere stok samenbinders kennelijk ook, maar dat heb ik al gezegd. Maar die stok liefelijkheid is, als u het mij vraagt, de verwijzing naar het verbond met Abraham. De belofte namelijk aan Israël. Ja. Het is betrekkelijk makkelijk in verband te brengen met de wijnstok en de vijgenboom. Maar de vraag is alleen of dat bijbels aanleiding toe is om dat te doen. Die zie ik zo gauw niet. Maar de wijnstok is nou eenmaal een beeld van het verbond met Abraham in elk geval. En de vijgenboom staat voor, nou, soms voor de wet. Maar eigenlijk, de vijgenboom staat voor de Israëlitische staat. Het geopenbaarde koninkrijk. Over het natuurlijk aardse, gewone Israël, zichtbaar enzovoorts. En daar kan het heel goed over gaan hier. Want de ene liefelijkheid is, als u mij vraagt, inderdaad een beeld van de verbond met Abraham. De beloften dus, hè. En de andere is een beeld van het nieuwe verbond, waarbij Israël als natie hersteld zal worden. Volledige volk. En daar is de vijgenboom een aardige uitbeelding van, zoals ook blijkt uit Matteüs 24. U weet wel, die vijgenboom die ze weer zou uitbotten, vrucht dragen, enzovoorts. Dus het kan wel, maar of dat nou zo verhelderend is, dat weet ik zo gauw niet. We hebben het nog eens over. Overigens, nou als je het toch Hosea noemt, Hosea 3 spreekt uitgebreid over hoe de Heer Israël alleen zou laten. Daar staat, het is goed dat je Hosea even noemt dus. Daar staat dat de Heer Israël zich Israël zou verwerven, zodat het officieel zijn kudde zou worden, zijn eigendom. Maar hij zou Israël alleen laten. Ken je dat verhaal? Hosea, die Gomer, zijn vrouw, moet terugkopen. Dat is ongeveer het idee. Maar daarna is er geen sprake van gemeenschap. Want, zegt Hosea, want de kinderen Israël zullen vele dagen, zitten zonder, nou ja. Zonder priester in elk geval, zonder efod, zonder terefim, zonder opgericht beeld, zonder koning, zonder vorst. Nou, dat is waar het over gaat. En dat is precies wat we hier ook tegenkomen. De Heer heeft zich Israël verworven in zijn dood en opstanding, maar niettemin, hij laat Israël voor wat het is. Laat het los. Met als gevolg die ellende die over Israël gekomen is. En ik hou maar even bij deze lijn, ik kom er zo op terug. Want in vers 10 van Zachariël staat dan, ik nam mijn stok liefelijkheid. Dat zijn dus die beloften die dus vervuld hadden kunnen worden aan Israël, maar ze worden niet vervuld aan Israël. Althans, nog niet. En verder zegt het schriftgedeelte dit niet, hè. Dat ze vervuld zullen worden, die beloften, dat wordt in bijna alle andere hoofdstukken van dit Bijbelboek uiteengezet. Dus voor deze gelegenheid mogen we zeggen, ze worden niet vervuld. Dus teniet doende mijn verbond, vers 10, het welk ik met al deze volken gemaakt had. En voor de goede orde, volken, dit woord zoals het hier gebruikt wordt, komt maar heel zelden voor. Dat is het woord am, normaal gebruikt ter aanduiding van het volk Israël, maar nu in het meervoud. En dat komt dus bijna niet voor, omdat het woord per definitie maar het ene volk is, Israël. Maar hier staat Amim. En het veronderstelt dus de menigten van Israël, of de volken van Israël. Het veronderstelt eventueel zelfs dat Israël onderscheiden wordt in verschillende volkeren. En dat kan heel goed, want er zijn wel meer schriftplaatsen die dat zeggen. En van het Joodse volk moet je zeggen, dat is maar één volk. Maar van die 10 stammen van Israël kun je in ieder geval zeggen dat er vele volken uit voort zijn gekomen. En dat was ook precies wat in Genesis al was aangekondigd. Niettemin, deze volken hier zijn dus wel degelijk volken Israëls. Nou. Maar de stok werd verbroken, dus, en dat betekent al dus, daarom, dus werd het de 10 dagen vernietigd. En alzo hebben de ellendigen onder de schapen die op mij wachten bekend dat het des Heren woord was. Maar de ellendigen onder de schapen die op hem wachten, en die dus wachten op deze goede herder, wie zijn dat? Dat is de gemeente, hè? Dat zijn wij. Dat is die minderheid. Nou ja, het gelovige overblijfsel uit het volk, of hoe je dat maar zegt. Hij werd dus wel herder. Ook in de praktijk, niet alleen officieel, maar ook in de praktijk wel degelijk. Maar alleen over die schapen die zijn stem kennen en die hem volgen. Precies zoals het ook staat in Johannes 10 dus. En wij zijn ook degene, en officieel de enigen, die weten dat die hele positie van Israël in onze dagen inderdaad naar het woord des Heren is. En dat wat Israël overkomt, en bijzonder bedoel ik dan nu even het Joodse volk, wat het Joodse volk overkomt, wij weten dat God dat heeft aangekondigd en ook waarom dat is. Het heeft alles te maken met de verborgenheden van het koninkrijk, maar die zijn nou juist aan ons geopenbaard. En wij bekennen dus dat het des Heren woord was. Want ik had tot hen gezegd, vers 12, indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon en zo niet, laat het na. En ze hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen. Men wijst altijd meteen op de historie die erachter zit in de dagen van Zacharia. Dat de profeet Zacharia gevraagd had om zijn loon als profeet en toen kreeg hij 30 zilverlingen. Misschien was dat wel zo, maar als iemand zegt, ik zie het er niet staan, dan moet ik zeggen, ja, dat zie ik er ook niet staan, maar daarom kan het wel zo geweest zijn. Maar het idee is makkelijk genoeg natuurlijk. Waar het om gaat, is dat inderdaad de waarde van de Heer Jezus getaxeerd werd op 30 zilverlingen. En voordat nou iemand roept, maar dat gaat over zijn dood, zeg ik, dat is nog maar de vraag. Want u weet toch wat er met die 30 zilverlingen gedaan is? Een stuk land voor gekocht. Opdat de vreemdelingen begraven zouden kunnen worden, rust zouden kunnen vinden in Jeruzalem. Een begraafplaats, een heidense begraafplaats dus, in Jeruzalem is de gedachte. En daarvan zeg ik al sinds jaar en dag, dat is nou precies wat de gemeente is. Rust gevonden in Jeruzalem. Sion. Nou ja, een ontastelijk Sion, dus beeldspraak, maar dat is maar waar het om gaat, hè, hier. Dus, breng mijn loon en zo niet, laat het na. Ze hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen. En dan staat er toch, de Heere zeide tot mij, tot Zacharias dus, die dan wellicht zelf die 30 zilverlingen ving. Werp ze heen voor de pottenbakker. En dat is met die 30 zilverlingen van Judas ook inderdaad gebeurd. Bovendien, ook bij Judas is het typologie, want Juda is natuurlijk gewoon Juda, het Joodse volk. En het betekent dat het ongeloof dan wel het verraad van het Joodse volk geleid heeft tot dat de zaligheid naar de heidenen ging. Die dan rust zouden vinden. En gezegend zouden worden met zegeningen van Sion, Jeruzalem. En dat is wat in de geschiedenis van het Nieuwe Testament wordt uitgebeeld. Matthäus 26, 27 en Handelingen 1. De pottenbakker, ja. En die verwijzing naar de pottenbakker is niet alleen vanwege dat veld van de pottenbakker wat tot begraafplaats zal worden, maar het is ook een verwijzing naar de pottenbakker die uit één en dezelfde klomp leem eerst een vat maakt ter onere, maar dat was Israël, en daarna een vat ter ere, en dat is de gemeente, maar het is dezelfde klomp leem. Weet u nog? Dat kan ik allemaal niet uitleggen, want dan ben ik dus nog maanden bezig over dit hoofdstuk. Want zo zit het wel. Dat wordt allemaal uitgebreid becommentarieerd in het Nieuwe Testament. Maar dat dit van alles van doen heeft met overgang van oud naar nieuw verbond aan de ene kant. Maar bovendien, nieuw verbond niet aan Israël als zodanig, maar aan de gemeente. Aan de gelovigen dus. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat is waar het over gaat. De Heere zei, werp ze heen voor de pottenbakker. Een heerlijke prijs die ik waard geacht ben geweest van hen. De gedachte is dat het geen heerlijke prijs was. Ik kan er ook niet anders van maken. Want het was geen heerlijke prijs. Het idee is namelijk, maar zoek dat zelf maar eens uit. Het idee is namelijk dat 30 zilverlingen de prijs is van een slaaf. Of van een rund. In de wet. Misschien dat er wat dat de zilverlingen inmiddels opgewaardeerd zijn, dat ze wat meer waard waren dan vroeger. Maar dat kan ik dus ook niet nagaan. Maar dat is het. De prijs van een slaaf eigenlijk. Nou goed, dat doet Zacharia ook. Hij nam die 30 zilverlingen en wierp ze in het huis des Heren voor de pottenbakker. Dat was altijd nog een aardig probleem natuurlijk. Hij had ze moeten werpen in het huis van de pottenbakker, maar hij wierp ze in het huis des Heren voor de pottenbakker. Historische oplossing van het probleem is makkelijk genoeg. Zacharia zocht de pottenbakker en waar was hij? In het huis des Heren, zodat in één moeite door Er geld gegeven werd aan de pottenbakker, zowel als aan de Heer. En bij nader inzien, maar dan zit ik weer op het geestelijk niveau, die pottenbakker is de Heer uiteraard. En de val van het Joodse volk, uitgebeeld in die 30 zilverlingen, is geworden tot rijkdom der wereld en tot zaligheid voor de heidenen. Maar nu zit ik in Romeinen 11. En dat is wat hier niet verder ontwikkeld wordt, maar hier wordt wel een aanwijzing gegeven. Bovendien, in Matteüs, waar die geschiedenis van Judas besproken wordt, wordt ook inderdaad verwezen naar dit schriftgedeelte. Al staat er dan die naam Jeremia bij in plaats van Zacharia, maar dat probleem ga ik nou helemaal niet op in. Hè? Nee, dat is een traditioneel probleem. Er staat Jeremia, maar het had Zacharia moeten zijn, denken wij. Nou goed, laat maar zitten. Maar het staat erbij, verwijzing naar dit schriftgedeelte in elk geval. Goed, daar ga ik niet verder over praten. Er staat dan vervolgens vers 14. Toen verbrak ik, maar dat kan net zo goed zijn, en ik verbrak. Want anders krijgen wij de indruk, hij brak eerst die ene stok en een poos later die andere. Maar dat is het niet, hè. Dit verhaal van die stok lieflijkheid die verbroken wordt, die wordt in verband gebracht meteen met het ongeloof van Juda, dan wel het verraad van Judas. Daar gaat het maar om. Dat wil zeggen, het Joodse volk wat de Heer verwierp, en daardoor kregen ze geen deel aan de vervulling van die beloften die God gedaan had. Beloften. Onvoorwaardelijk. Liefde dus. En dus de stok lieflijkheid wordt verbroken. Daarna staat er in vers 14, toen verbrak ik mijn tweede stok, samenbinders, en daarmee tenietdoende de broederschap tussen Juda en tussen Israël. Er spreekt uitdrukkelijk over dat dus niet Israël hersteld zal worden. Want begrijp je me goed, als je het zo letterlijk mogelijk leest, staat er dus dat dus niet Juda en Ephraim of Israël verzameld zouden worden en aaneengevoegd zouden worden. Maar de gedachte is in werkelijkheid natuurlijk iets breder. Het gaat erom dat helemaal Israël niet hersteld zou worden. Dat zou wel gebeuren onder het nieuwe verbond. En dat is precies wat volgens Ezechiël 34, maar meer nog volgens Ezechiël 37 en Johannes 10 zou gebeuren. Als de herder komt, de goede herder, zal hij de 2 en de 10 stammen bij elkaar brengen. Maar de algemene gedachte is, als de goede herder komt, zal hij de kudde verzamelen. En zal dus Israël, alle 12 stammen, verzameld worden uit heel de wereld en gebracht worden in het beloofde land. Dat is het idee. Maar hier staat dat de herder de stok breekt. En dat betekent dat hij dit werk dus niet doet. Althans, voorlopig niet. En dat woord voorlopig ontleen ik aan de voorgaande 10 en hoofdstukken en de nog volgende paar hoofdstukken. Want daar wordt uitgebreid gesproken over het toekomstige herstel van Israël. Maar wat hoofdstuk 11 uiteenzet, is dat dat voorlopig niet gebeurt. En tot op heden is het niet gebeurd. En dat is alles wat over die stok samenbinders gezegd wordt. En dan staat er, vers 15, neem u nog eens dwazen herders gereedschap. Wat voor gereedschap is, dat is, staat er niet bij. Maar uit het verband blijkt dat het gereedschap is waarmee de schapen geweld wordt aangedaan. Dat wil zeggen, niet gereedschap om de schapen te verzamelen en in leven te houden. En dus is het het tegenovergestelde. Niet de goede, maar de dwaze herder. Het is dus gereedschap waarmee de kudde gedood zal worden, want daar komt het op neer in de praktijk. Wat het precies is, staat er niet bij, dus ik hoef er ook verder niks over te zeggen. Maar dat is nou eenmaal zo, omdat er een dwaze herder zou komen. Er staat namelijk, want ziet, ik zal een herder verwekken in dit land. Dat gereed is om afgesneden te worden, zal hij niet bezoeken. Het jonge zal hij niet zoeken, of zullen we gewoon zeggen, het zieke, het kranke zal hij niet oprichten, het gewonde zal hij niet verbinden, zoals we er straks lazen in Ezechiël 34. Het jonge zal hij niet zoeken en het verbrokene zal hij niet helen, het stilstaande zal hij niet dragen, maar het vlees van het vette zal hij eten. Er zou namelijk een herder komen die de kudde zou eten. Want dat is wat er staat. Hij zorgt niet voor de dieren. Hij eet ze alleen op. Het vlees van het vette zal hij eten en dezelfde klauwen zal hij verscheuren. als je het mij vraagt, gewoon al de beenderen van de benen, hoe heet het, poten. Van de, dat zal een plechtige term voor zijn, dan moet ik eens navragen bij een slager. Maar hij zal de schapen eten gewoon. Doe mij maar een schaapspoot, weet je wel. Ik heb iemand gekend die zei dan, ik blief er nog wel eentje. Maar dat is klassieke literatuur, hè. Dus, nou goed. Maar goed, derzelfde klauwen zal hij verscheuren, vooruit. Waarna staat wee, de nietige herder. En dat betekent gewoon, wee de herder die er niet zal zijn als hij nodig is. Iets wat nietig is, is er niet. Dat is wat het woord betekent namelijk. Of althans, werkt niet. Als in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat de wet teniet is gedaan, dan betekent dat niet dat de wet er niet meer is. Het wil zeggen, die wet functioneert niet meer. Praktisch niet. En als de zonde is teniet gedaan, wil het niet zeggen dat de zonde er niet meer is, maar dat wil zeggen de zonde is niet meer actief in die zin dat het niet meer bereikt wat het altijd wat het zou bereiken. De zonde is bij ons teniet gedaan omdat de zonde ons niet meer van God afzondert. Brengt geen scheiding meer. De zonde is er nog wel, toch heeft het er niet gedaan omdat de werking er niet meer is. Dat is wat het woord betekent. Schiet me zo gauw geen andere voorbeelden te binnen. Dus laat maar even zitten. De dood is er niet gedaan, staat er ook. In dezelfde betekenis. De dood scheidt ons niet meer van God. Dat was vroeger wel zo. Nou. Wee de nietige herder, dan werkt die herder dus niet goed. Dat is wat het betekent. Wee deze herder die zijn werk niet doet. En daarna staat de verlater der kudde. Hoezo een herder die sterft voor de kudde? Hier heb je een dwaze herder die verlaat de kudde. Misschien niet door te sterven, maar vooruit. Maar hij verlaat hem wel, dat is dus verkeerd, hè? Wee de nietige herder, de verlater der kudde. Het zwaard zal over zijn arm zijn en over zijn rechteroog. Dat betekent dat hij niet meer schieten kan. Pijlen, weet je wel. De arm, de boog niet meer spannen en rechteroog is eruit. Dus je kan niet meer richten. Dat deden ze in het verleden, hè? Er werden gevangenen gemaakt in de oorlog en er werd de rechteroog uitgestoken. Bijvoorbeeld. Ik heb nog een paar van die fraaien, maar... U wil vannacht nog slapen, zuster? Ja, dus ik zal het u besparen. Maar het zwaard zal zijn over zijn arm en over zijn rechteroog. En zijn arm zal ten enenmale verdorren. En zijn rechteroog zal ten enenmale donker worden. Dus... Met andere woorden, er zal een eind aan de macht komen van deze dwaze herder die zal verschijnen. Wie die dwaze herder is? Nou, de veiligste interpretatie is natuurlijk dat het gaat om antichrist, laat ik het maar zo zeggen. De toekomstige leider van de staat, de Joodse staat. En ook die herder, of hoe je dan maar genoemd mag worden, die heeft slechts zijn eigen belang op het oog. Maar het verhaal wordt natuurlijk beschreven in Openbaring, in bijzonder Openbaring 13. Maar die zal aan zijn eind komen, dat wil zeggen, de Heer zal hem verdelgen. De goede herder zal dat doen uiteindelijk. En daar gaat het ook feitelijk om, want deze twee versen, vers 16 en 17, spreken over de komst van één valse leider van het volk. Maar die zal... nietig gemaakt worden, nee, dat is niet het goede woord nu. Dat is een beetje verwarrend. Maar die zal in ieder geval weggedaan worden, laat ik het zo zeggen. Zodat logischerwijze na vers 17 en dus na heel hoofdstuk 11... dan weer gesproken zou moeten worden over die goede herder... die alsnog de kudde zal verzamelen... die alsnog lieflijkheid en samenbinding zal brengen. En dat is ook zo, want daar gaat het volgende hoofdstuk over. Was de 12 in elk geval, maar eigenlijk het hele boek uit. En er wordt ook gezegd hoe het zal gebeuren. En dat van die inwoners deze lands, weet u nog? Ik zal niet meer de inwoners deze lands verschonen. Wel nu, inwoners deze lands, als ze de Heer willen volgen, zullen het land ook moeten verlaten. Maar dan zit ik inmiddels al in Zacharië 14. Zie je? En via deze uitspraken, net aan het eind van hoofdstuk 11, komen we dus alsnog terecht bij de dagen waarin de Heer uiteindelijk wel degelijk Israël zal verzamelen. Juda en Efraïm bij elkaar zal
zetten. En waarin hij de beloften die aan Israël gedaan zijn, wel degelijk zal vervullen. Maar in de voorafgaande versen vinden we gewoon een beschrijving van de positie van Christus in onze dagen in relatie tot Israël. Is hij de goede herder? Ja, dat wel. Maar hij is niet praktiserend. En als u zegt, dat kan dan toch niet, dan zeggen we ja, maar hij heeft wel een kudde. Maar dat zijn alleen, die bestaat alleen uit die schapen die wel op hem wachten. En dat zijn dus de gelovigen, primair uit Israël, maar daarna uit de overige volkeren net zo goed. Over die kudde gaat het. En op die wijze, via de gemeente, worden wel degelijk al die oud-testamentische beloften vervuld. En de Heer maakt wel degelijk in onze dagen gebruik van die twee stokken, liefelijkheid en samenbinders enzovoorts. Maar niet in verband met het bekende, of hoe moet ik het anders zeggen, niet in verband met het volk Israël als zodanig. Zie? Is dat duidelijk? Ik hoop het maar. We zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen en mochten bepaald worden bij het werk wat u doet en zelfs zou doen aan Israël, maar in het bijzonder ook bij wat u doet in onze dagen aan ons. We danken u dat we mogen verstaan hoe de val, de struikeling van het Joodse volk geleid heeft tot zaligheid der heiden en tot rijkdom der wereld. Wij danken u dat wij door geloof deel hebben gekregen aan die zaligheid en die rijkdom. Dat wij deel hebben gekregen aan de vervulling van deze beloften die in Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Die bestemd waren voor Israël en die op onverwachte en zelfs op veel hogere wijze terechtgekomen zijn bij ons. Wij danken u daarom dat we onze heiland mogen kennen als degene die eeuwig leeft en die ons volkomen kan zalig maken. Die herder die ons niet begeeft en die ons niet verlaat. Die inderdaad zijn leven stelt voor zijn schapen. En in wiens leven wij leven hebben ontvangen. Wij danken u dat we schapen zijn er kunnen mogen zijn. Mogen zijn leden van zijn lichaam. Leden ook van zijn volk. En wij danken u, Vader, dat we als dat volk en als die kudde deel hebben gekregen aan dat hemels Jeruzalem, dat ontastelijke Sion. En dat we deel gekregen hebben aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En dat we vanuit die positie ook mogen uitzien naar die dagen waarin u alsnog uw beloften aan Israël zult vervullen. Wanneer u alsnog Israël zult verzamelen op grond van geloof. Waarbij Israël gebracht zal worden onder leiding van die ene koning, die ene herder, die ene hoge priester. Wij danken u voor dat profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u dat we daar ook vanavond acht op mochten geven. En schrift met schrift mochten vergelijken. Bepaald mochten worden. Niet alleen bij het werk wat u in het verleden gedaan hebt, maar in het bijzonder ook met datgene wat u in het vervolg, in de toekomst, alsnog zult tot stand brengen. Wij danken u dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Aan ons en daarna ook aan Israël en aan Jeruzalem. Wij danken u, Vader, voor de rijkdom van uw genade. En aan die genade willen wij ons ook aanbevelen voor de dagen die voor ons liggen. Wilt u met uw geest in ons werken? Geeft u ons geopende ogen, omdat we mogen verstaan en mogen aanschouwen de wonderen van uw woord. Wilt u dat doen om Christus wil? Amen.